Gemeente, u zult er ongetwijfeld intussen wel op de hoogte zijn dat gisterenmorgen in de leeftijd van 74 jaar overleden is broeder Wiegel. Jarenlang diaken in onze gemeente geweest. Maar aan zijn leven is een eind gekomen. Aanstaande donderdag zal de begrafenis plaatsvinden. Een rouwdienst voorafgaande aan de begrafenis zal in ons kerkgebouw hier gehouden worden. En die begint om 1:00. De gelegenheid om de familie te condoleren is er 's woensdagsavonds tussen 7 en 9. En die condoliantie zal plaatsvinden in de Hoeksteen. Laten wij samen zingen Psalm 103, het 8e en het 9e vers. Gelijk het gras en maars Heeren gunst. 103 vers 8 en 9. onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen nu samen uit de 42e psalm, het 6e en het 7e vers. Ik zal tot God mijn steenrots spreken. Waarom, Heer, vergeet gij mij? En o mijn ziel, wat buigt ge u neder? 6 en 7 van 42. Gemeente, wij stellen ons voor Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Schriftlezing is uit het Evangelie naar Lucas, hoofdstuk 7. We lezen de verzen 18 tot en met 35. Lucas 7, de verzen 18 tot en met 35. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we Psalm 25. Het tweede vers, Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En de discipelen van Johannes boodschapten hem van al deze dingen. En Johannes, zekere 2 van zijn discipelen tot zich geroepen hebbende, zond hen tot Jezus, zeggende: Zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een andere? En als de mannen tot hem gekomen waren, zeiden zij: Johannes de Doper heeft ons tot u afgezonden, zeggende: Zijt gij die komen zou, of verwachten wij een ander? En in die uren genas hij er velen van ziekten en kwalen en boze geesten, en vele blinden gaf hij het gezicht. En Jezus antwoordende zeide tot hen: Gaat heen en boodschapt Johannes weder de dingen die gij gezien en gehoord hebt, namelijk dat de blinden ziende worden, de kreupelen wandelen, de melaatsen gereinigd worden, de doven horen, de doden opgewekt worden, de armen het evangelie verkondigd wordt. En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Als nu de boden van Johannes weggegaan waren, begon hij tot de scharen van Johannes te zeggen: Wat zijt gij uitgegaan in de woestijn te aanschouwen? Een riet dat van de wind gins en weder bewogen wordt. Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een mens met zachte klederen bekleed? Zie, die in heerlijke kleding en wellust zijn, die zijn in de koninklijke hoven. Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een profeet? Ja, ik zeg u ook veel meer dan een profeet. Deze is het van welke geschreven is: Ziet, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg voor u heen bereiden zal. Want ik zeg u, lieden, onder die van vrouwen geboren zijn, is niemand meerder profeet dan Johannes de Doper. Maar de minste in het koninkrijk Gods is meerder dan hij. En al het volk hem horende, en de tollenaars die met de doop van Johannes gedoopt waren, rechtvaardigden God. Maar de fariseeën en de wetgeleerden hebben de raad Gods tegen zichzelf verworpen, van hem niet gedoopt zijnde. En de Heere zeide: bij wie zal ik dan de mensen van dit geslacht vergelijken? En wie zijn ze gelijk? Ze zijn gelijk aan de kinderen die op de markt zitten en elkander toeroepen en zeggen: wij hebben u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst. Wij hebben u klaagliederen gezongen en gij hebt niet geweend. Want Johannes de Doper is gekomen, nog brood etende, nog wijn drinkende. En gij zegt: hij heeft de duivel. De Zoon des Mensen is gekomen, etende en drinkende. En gij zegt: zie daar een mens die een vraat en wijnzuiper is, een vriend van tollenaren en zondaren. Doch de wijsheid is gerechtvaardigd geworden van al haar kinderen. Nadat wij in verband met de lijdenstijd en de paasdagen de prediking van over Johannes de Doper hebben onderbroken, wil ik vanmorgen met u opnieuw de geschiedenissen gaan lezen zoals die in het woord van God beschreven stonden, staan aangaande deze voorloper van de Heer Jezus, de wegbereider Johannes de Doper. En wij vinden onze tekst vanmorgen in het gedeelte wat we gelezen hebben, Lucas 7, de verse 18 tot en met 23. Ik zal u dat gedeelte niet opnieuw gaan lezen, maar de verse 18 tot en met 23 vormen onze tekst. We willen samen de Heere eerst bidden om zijn zegen. En uiteraard zullen wij ook de rouwdragende familie Wiegel aan de Heere opdragen en de Heere bidden dat hij hen ook in deze dagen bijzonder sterken en ondersteunen wil. Maar voorts willen wij voorbeden doen ook voor onze zieken. In het ziekenhuis in Dirksland moest worden opgenomen in verband met een lelijke val die ze gemaakt had, waarbij ze haar heup heeft gebroken. De oude zuster van de Doel van der Laan. Jeroen van der Laan uit de Hobius de Krijgerlaan moest ook naar het ziekenhuis en het is nog niet helemaal zeker wat er nu met hem zal moeten gebeuren. Hij was tamelijk kritiek toen hij opgenomen moest worden en mogelijk dat een operatie ook nog zal volgen. In het Dijkzicht ziekenhuis in Rotterdam is zuster van Leeuwen opgenomen om een behandeling tot bestrijding van de pijn te ondergaan. Dinsdag zal zuster Albrechts van het Rubensplein een behandeling in het ziekenhuis in Dirksland moeten ondergaan. Zuster van Eck, Knapen, moet opnieuw een kuur hebben in verband met het feit dat haar ziekte toch weer erger geworden is. Broeder Wessels is intussen uit het ziekenhuis in Dirksland ontslagen en is nu bewoner van de Samaritaan. Zuster Slui van het Oude Land is ook thuis. Laten we samen bidden. Wij danken u, o God, dat we vanmorgen hier mogen zijn. Dat er weer een blijk van uw goedheid, en van uw zorg is in het feit dat u ons allen hebt gespaard en dat we hier in uw huis mochten komen, terwijl wij toch ook als gemeente weer zijn geconfronteerd met de dood. Dat was te voorzien, heren. Trouwens, het is altijd te voorzien, want het is de mensen, het is ons allemaal gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Maar er zijn situaties waarin het heel duidelijk naar het levenseinde toe zal gaan. Zodat degenen die daaromheen staan het inderdaad ook meer en meer gaan verwachten. En dat we ervaren dat wij in de strijd tegen de dood verliezers zijn. Zo is dat ook in de situatie van het gezin van broeder Wiegel geweest, heren. Zij die hem tot het einde toe hebben mogen verzorgen met liefde en met overgave, zoals ook zijn wens en hun wens was dat ze het zo zouden mogen doen. Ze hebben het einde meegemaakt. En op die manier is er tot ons allen weer een roepstem gekomen. Het is weer gebleken hoe waar het is dat de dood doorgaat. En dat het graf nooit zegt, het is genoeg. Heren, bij die werkelijkheid worden wij bepaald. Bij de werkelijkheid van het graf dat gedolven moet worden. En als de begrafenis heeft plaatsgevonden, moet het weer worden gesloten. Dat is de werkelijkheid en verder brengen wij het niet. Maar Pasen verkondigt de boodschap van het open graf. Van hem die dood geweest is en weder levend is geworden. En die nu niet alleen maar leeft, maar ook leven geeft. Allereerst van binnen geestelijk leven, nieuw leven, leven door de wedergeboorte. Maar dan verder ook het eeuwige leven, het onvergankelijke leven. Want dan zullen gesloten graven door zijn opstandingskracht toch ook weer een keer geopend worden. En die het goede gedaan hebben en die op hem hebben mogen vertrouwen, zullen het leven en de onverderfelijkheid en de onvergankelijkheid beërven. Heren, dat is de boodschap die u er tegenover plaatst. Waar wij niet verder komen dan de dood, daar brengt u de boodschap van het leven. Maar Heren gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Wij willen u ootmoedig danken, heren, voor alles wat u in broeder Wiegel hebt gegeven aan zijn gezin, maar ook aan de gemeente die hij jarenlang heeft mogen dienen in het ambt van diaken en die dat werk gedaan heeft met lust van zijn hart. Heren, en nu is hij er niet meer en we staren hem niet na als diaken, want zo is hij ook niet gestorven. Hij is als mens gestorven en dan gaat al de ambtelijke waardigheid en alles wat wij als mensen hebben gedaan en bezeten, gaat ook voorbij. Dan zijn we mensen en meer niet, stervelingen. Maar als we dan maar genade kennen, heren, als we dan maar deel hebben aan dat heil dat nimmer vergaat. En daar heeft hij van zichzelf ook van mogen spreken. Heren, wij bidden van u dat ge de kinderen gedenken wilt en de kleinkinderen, nu ze hun ouderlijk huis kwijt zijn. Nog even, en dan moeten ze dat huis aan de Koornlust ook leeg gaan maken. En dan is de herinnering aan het ouderlijk huis alleen nog maar een herinnering. Heren, ze hebben moeilijke dingen te doen. Ze staan voor een moeilijke opgave in de komende dagen, met name woensdag en zeker donderdag bij de begrafenis. Sterk ze daartoe, heren, en laten ze hun oog op u slaan en laten ze het van u verwachten, van u die tot nog toe geholpen heeft, die kracht gegeven heeft om ook dat moeilijke werk van de verzorging van hun stervende vader te verrichten. Geef ze de kracht, samen met alle die om hen heen staan, om ook deze dagen door te komen en te ervaren dat u het nog goede dagen doet zijn. Want dan zegt het woord van God, heren, dat het dan ook nog zelfs beter is om in een klaaghuis dan in een huis van maaltijden te gaan. Als er in dat klaaghuis maar goed van u, van uw genade gesproken mag worden en als daar maar ondervonden mag worden. Ik leef en gij zult leven. Laten ze dat mogen ondervinden. Heren, wij bidden u dat u ook aan zieken en mensen die op een andere manier de weg van tegenspoed moeten gaan, wilt gedenken. We bidden u voor Jeroen van der Laan, die eigenlijk nog altijd in het onzekere verkeert van wat er nu met hem zal moeten gebeuren. Hij heeft daar volstrekte rust moeten houden in het ziekenhuis, maar heren, hoe het nu verder zal gaan en of er nog een operatie moet volgen, het is u alleen bekend. Geef in het ziekenhuis ook wijsheid om de juiste beslissingen te nemen en geef hem genade om het alles in uw hand te mogen leggen voor zijn lichamelijke noden en ook geestelijk. Wij bidden u dat ook voor zuster van de Doel, die op haar hoge leeftijd nu er toch al zo heel veel moeilijk geworden is in haar leven, nu ook dit nog weer moest ondervinden, dat ze een heup brak en daarom in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Heren, gedenk haar in uw gunst. En dat zowel wat haar lichamelijke noden als haar geestelijke belangen betreft. Wees ook met zuster van Leeuwen, die opnieuw, en zij kent die weg al, heren, ze is die weg al meer dan eens gegaan, die opnieuw in het ziekenhuis moest worden opgenomen vanwege de pijnen die alsmaar meer werden en die nu hopelijk bestreden kunnen worden. Laten de middelen gezegend worden, heren, en wilt u aan haar gedenken in uw genade. Geef dat ook aan zuster Albrechts, als zij deze week naar het ziekenhuis in Dirksland moet, ook een behandeling moet ondergaan. Heren, laat zij bij u mogen schuilen. En laat ze haar weg op u mogen wentelen. Dat zegt ge toch zelf, daar nodigt gij toch zelf ook toe uit. Wentel uw weg op de Heren. Heren, geef haar dat. Geef het ook aan zuster van Eck. Zij heeft heel wat keren mogen ervaren dat u de middelen nog wilde zegenen en de kuur die ze moest ondergaan en andere dingen die haar voorgeschreven waren, hebt u nog willen gebruiken om haar levenstijd te verlengen. Maar ze wist het wel en nu is het opnieuw gebleken dat daarmee de ziekte niet overwonnen was. En nu blijkt dat ook weer. Heer, als er nou nieuwe middelen worden toegediend, geef daar dan ook uw onmisbare zegen over en laat u in haar leven niet onbetuigd, maar betoon het dat gij ook nu weer voor haar wilt zorgen. Denk ook aan broeder Wessels, die na zoveel weken het ziekenhuis kon verlaten en nu in het verpleeghuis is. Heren, daar heeft hij ook uw nabijheid nodig. Daar kan hij ook niet in eigen kracht verder, lichamelijk niet en geestelijk ook niet. Zegen hem. Zegen hem nu hij ook dichter bij zijn vrouw is, die daar ook bewoner van de Samaritaan is. Heren, laten ze in uw gunst mogen delen en geef dat zij in deze hele moeilijke weg die gij met hem beide gaat, laten zij in deze moeilijke weg ondervinden, heren, dat u een toevlucht bent te allen tijden. We danken u dat zuster Slui naar huis kon komen, heren, al is zij op hoge leeftijd. Het is trouwens een wonder ook als iemand op deze hoge leeftijd nog door uw herstel mag ontvangen en nog ondervinden mag dat u ook nog weer nieuwe krachten schenkt. Laat ze de laatste jaren van haar leven vooral ook mogen kennen. De verborgen omgang met u en het vertrouwen op uw woord alleen. En wilt u zo in ontferming op haar neerzien. Wees ook met anderen, heren, anderen die thuis ziek zijn, ernstig ziek of misschien minder ernstig. U weet alle dingen, heren, u weet alle zorgen die er zijn en wat kunnen er veel zijn en wat kunnen ze ons neerdrukken en wat kunnen ze het ons moeilijk maken. Heren, betoon uw gunst en uw welbehagen, zoals ge beloofd hebt te doen aan hen die nederig naar u vragen. Zegen ons zo, heren, in de wegneming van al onze zonden, al onze ongerechtigheden, verzoen ze, scheld ze ons kwijt en wil ons nog horen en verhoren, om Jezus wil alleen. Amen. Psalm 77, het tweede en het vierde vers. Ik schatte mij geheel verloren en ik dacht hoe ik God met vreugd voor deze op mijn snaren had geprezen. 2 en 4 van 77. Gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst wordt u nu geboden. De collecte is, nou zeg het eens, voor de diaconie. En volgende week is de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. Wij willen dus vanmorgen en de komende zondagen, zo God ons dat geeft, opnieuw de geschiedenissen opslaan waarin ons verteld wordt over Johannes de Doper. We hebben tot nog toe stilgestaan bij zijn prediking. Een prediking die je eigenlijk in tweeën kunt verdelen. De eerste periode van zijn prediking werd zijn boodschap heel sterk gekenmerkt door de oproep tot bekering. Omdat, en daar had hij twee motieven voor, het koninkrijk der hemelen nabij was gekomen En ook omdat de Heere als rechter zou komen. En voor Johannes lagen die twee heel duidelijk in elkaars verlengde. Als dat koninkrijk komt, als de koning van dat rijk komt, dan komt hij als rechter. En met name in de tweede periode van zijn ambtelijke bediening heeft hij, en daar moest de Heere Jezus zelf eerst aanwijzing voor geven, de Heere Jezus ook mogen bekendmaken, aan het volk mogen verkondigen, niet alleen maar als degene die komende was, die zou komen, maar ook als degene die gekomen was. En hij heeft hem, en daar heeft zijn prediking eigenlijk een hoogtepunt in bereikt, hij heeft hem mogen aanwijzen als het Lam Gods. Dat had tot gevolg, zo hebben we gezien, en dat was ook de bedoeling van Johannes, dat zijn discipelen die ondertussen om hem heen vergaderd waren, van Johannes afgewezen werden en op Jezus gewezen. Met de bedoeling dat ze nu bij Johannes vandaan zouden gaan en dat ze de Heere Jezus zouden gaan volgen. Sommige van zijn discipelen hebben dat gedaan, anderen deden dat weer niet. En die hadden er trouwens ook moeite mee toen de Heere Jezus meer discipelen ging krijgen dan dat Johannes had. En toen ze uit de kring van Johannes zagen vertrekken en naar Jezus gaan. En ze hebben daar hun meester op aangesproken en toen heeft Johannes die beroemd geworden woorden gesproken, die de bruid heeft, is de bruidegom. En hij is de bruidegom. En ik ben niet meer dan de vriend van de bruidegom. Ik heb maar een tijdelijke taak en mijn taak bestaat daarin om de bruid naar de bruidegom te brengen. En dan is mijn taak voorbij. Daarom moet hij wassen en ik minder worden. Zover zijn we gekomen en daarna hebben we andere gedeelten uit het woord van God besproken met elkaar in verband met de lijdenstijd, u weet dat. Als we Johannes nu weer tegenkomen, dan zit hij in de gevangenis. Dan is zijn mond tot zwijgen gebracht. Dan preekt hij niet meer daar bij de oever van de Jordaan, dan doopt hij geen mens meer. Dan is zijn taak inderdaad afgelopen. Zijn taak van het verkondigen van zonde en genade. Er was een aanleiding toe. Hoe kwam Johannes in de gevangenis? Ik ga daar vanmorgen niet op in. Dat komt bij leven en welzijn later een keer aan de orde. Maar we gaan ervan uit, hij zit daar. Waarschijnlijk in de burcht Magerus. Een van de vestingen van koning Herodes in de buurt van de Dode Zee. Hij heeft wel de gelegenheid om nog af en toe een paar van zijn volgelingen op bezoek te krijgen. Dat is hem toegestaan. Maar voor de rest is hij van zijn vrijheid beroofd. En dan gebeurt er in de gevangenis iets wat wij mogelijk niet zouden hebben verwacht. Als wij in de eerste hoofdstukken van de evangelie lezen van deze standvastige en overtuigde prediker. En van de vaste overtuiging waarmee hij zijn boodschap gebracht heeft. En als we erop letten dat hij zonder vrees voor mensen iedereen op de rechte wijze en eerlijk behandelde. Dan kunnen we ons niet zo goed voorstellen dat dezezelfde man in de gevangenis in vertwijfeling raakt. Dat hij al zijn standvastigheid kwijtraakt. Dat hij al zijn zekerheden verliest. Dat hij als een mens met veel vragen, waar hij zelf geen antwoord op weet, achterblijft. Zo zelfs dat hij in zijn vertwijfeling een paar van zijn discipelen uitzendt om aan de Heer Jezus de vraag te gaan voorleggen: bent u nu echt degene die komen zou, of niet? Moeten we nog een ander verwachten? Waar komt die twijfel bij Johannes vandaan? Is dat een gevolg van het feit dat hij nou eenzaam opgesloten zit? Nou zal eenzame opsluiting best een geweldige invloed hebben op iemands stemming, op iemands overtuiging, op iemands gevoelsleven. Moeten we het daar dus op een zekere psychologische manier uit verklaren dat Johannes het niet meer weet? Is hij depressief geraakt? In ieder geval hangt de twijfel van Johannes samen met wat zijn discipelen hem hebben verteld. Wat hebben zijn discipelen hem dan verteld? Ze hebben verteld over de werkzaamheden van de Heer Jezus. Daar begint onze tekst. En de discipelen van Johannes boodschapten hem van al deze dingen. Wat zijn al deze dingen? Nou, dat zijn de dingen die in het voorafgaande deel van Lucas 7 beschreven worden. Maar ook nog wel weer andere dingen die eerder gebeurd zijn. Ze zijn naar Johannes gegaan, deze discipelen. En ze hebben aan hun meester verteld wat de Heer Jezus allemaal deed. Hier heel concreet, al deze dingen. De genezing van die zieke slaaf van de hoofdman in Capernaum. De opwekking van de dode jongeling te Nain. Die dingen hebben ze aan Johannes verteld. En andere dingen van dezelfde soort meer. En dan, zo lezen we, stuurt Johannes zijn discipelen naar Jezus met die vraag: zijt gij het? De vraag waar die twijfel en die onzekerheid in openbaar komt. Die vraag waarin Johannes eigenlijk uitspreekt: ik begrijp het allemaal niet meer. Die grote man die zo stellig gesproken heeft over zonde en over genade, twijfelt. U zegt: ja, dat kun je nou allemaal wel zeggen, dat hij twijfelt. Maar is dat eigenlijk wel zo? Is dat eigenlijk wel zo? Er zijn andere verklaringen voor gegeven. Het is begrijpelijk dat men andere verklaringen heeft gezocht. Want het is eigenlijk niet eens zo makkelijk ons voor te stellen dat deze Johannes in twijfel verkeert. En toen is men gaan zoeken, zou het misschien ook anders verstaan kunnen worden wat we in onze tekst lezen. Bijvoorbeeld, zou het zo kunnen zijn dat Johannes die discipelen naar Jezus stuurt om op die manier de Heer Jezus er als het ware toe te dwingen nu eindelijk eens een keer heel duidelijk zich uit te spreken wie hij nu precies is. Want volgens Johannes doet de Heer Jezus daar veel te lang over en is hij veel te vaag in de aanduiding van wie hij precies is. En het is natuurlijk waar. De Heer Jezus neemt voor zijn zelfopenbaring, voor de bekendmaking van wie hij is en wat hij in deze wereld komt doen. De Heer Jezus heeft daar wel de tijd voor genomen. Hij heeft niet in de eerste, de beste prediking die hij onder Israël deed, precies alles verteld van wat hij kwam doen en wie hij is enzovoort enzovoort. Dat komt langzamerhand. En voor Johannes, zo zeggen sommige verklaarders dan, voor Johannes komt dat veel te langzaam. En daar is hij niet tevreden over. Hij had gewild, hij had gehoopt, hij had erop gerekend dat Jezus veel duidelijker en veel directer zou komen in zijn boodschap. Zoals Johannes zelf ook zo duidelijk en zo direct in zijn boodschap was geweest. Nu, laten de discipelen de Heer Jezus dan eens heel concreet de vraag stellen. En dan kan hij zich daar heel duidelijk een keer over uitspreken. En dan weet iedereen het precies. Dat is een verklaring die men heeft gegeven. Er is een andere verklaring gegeven, namelijk deze. Johannes heeft al heel wat keren geprobeerd zijn discipelen op de Heer Jezus te wijzen. En toch zijn er altijd nog van die discipelen bij hem gebleven. Er zijn er wel gegaan in gehoorzaamheid, die Jezus zijn gaan volgen. Maar er zijn er ook die toch liever bij Johannes bleven. En Johannes ziet geen kans om ze van zichzelf los te maken en ze tot Jezus te laten gaan. En daarom stuurt hij ze nu naar Jezus toe met de bedoeling dat de Heere hen zal overtuigen dat ze toch echt bij hem moeten zijn. Want dat alleen hij antwoord kan geven op hun vele zielsvragen. Mogelijk dat ze, als Jezus het heel duidelijk tegen hen zegt, dan overtuigd zullen zijn. Ik denk dat er goede bedoelingen achter deze verklaringen zitten, maar ik geloof ze niet. Ik geloof dat het echt twijfel geweest is bij Johannes. Waarom zou dat trouwens niet kunnen? Johannes is toch geen uitzondering. Hij is toch, de Heer Jezus zegt dat straks, hij is toch ook van vrouwen geboren. Zo goed als alle mensen. Hij is toch ook een mens van gelijke beweging als wij. Nee, Johannes is geen uitzondering die boven de rest van de mensheid uitsteekt. Een uitzondering in die zin dat hij boven alle twijfel en boven alle zielsvragen verheven is. Wie van Gods kind iemand geweest? Van degene die de Heere vreesden, van degene die door de Heere in zijn dienst genomen waren, van degene die door de Heere overtuigd waren van de waarachtigheid van zijn woord, is er van al die mensen ooit wel eens iemand geweest die nooit echt eens een keer de vraag gesteld heeft, zou het echt wel waar zijn? Denk eens aan Elia. Nou, als er één overtuigd was van het feit dat de Heere God was, dan was het Elia. Hij durft het aan, hij tegenover al die profeten van Baal op de Karmel. En hij staat daar in de volle kracht van het geloof. En hij durft dat voorstel te doen. De God die door vuur antwoorden zal, die zal God zijn. En hij durft het aan om dat hele altaar drijfnat te laten maken met het offer daarbovenop. Zodat het absoluut onmogelijk zou zijn om daar op de een of andere manier mee te manipuleren. Hij durft het aan om in het gebed aan God te vragen, Heere, bewijs het door vuur uit de hemel te geven dat gij de levende God zijt. Dan krijgt hij de tijding daarna dat Izebel op zijn leven loert. En dan zinkt hem alle moed in de schoenen en dan gaat hij vluchten. En als hij vermoeid van zo'n dag vluchten ergens in Berseba in de woestijn gekomen is. En uiteindelijk zijn vermoeide lichaam erom schreeuwt om een poosje te mogen uitrusten. Dan legt hij zich neer onder je jeneverstruik. En hij zegt tegen God, het is wel genoeg. Neem mijn ziel maar van mij. Mijn werk is toch ijdel. Het is toch vruchteloos. Dat is ook een man die in de twijfel terechtkomt. Dat is ook een man die geen weg meer weet. En Johannes de Doper zou komen in de geest en in de kracht van Elia. Zo had Gabriel tegen zijn vader Zacharias gezegd. Hij is gekomen in de geest en in de kracht van Elia. En hij is ingezonken ook in dezelfde geest van Elia. Gemeente, er zijn geen reuzen in Gods koninkrijk. En we moeten ook maar niet spreken over geloofshelden. Want als het erop aankomt, dan is iedere gelovige niet meer dan een gekrookte riet. En een walmende vlaspit. Als Gods genadewerk niet gedurig onderhouden werd, dan zou een mens ook met alles wat hij in zijn leven ervaren en ondervonden en gesproken en getuigd heeft, dan zou een mens met dat alles toch nog een keer omkomen. We zijn en we blijven te allen tijden diep afhankelijk van de besturing, van de bediening van Gods Heilige Geest. En in onszelf zijn we niet meer dan zwakkelingen. Zelfs de sterkste. Zelfs de sterkste. Elia of Johannes. Maar hoe is het dan zo ver gekomen? Kunnen we daar een verklaring voor geven? Moeten we die psychologische verklaring maar aanhouden van, de man die had het daar zo eenzaam en het was daar zo donker en het was daar zo stil en het was daar zo koud en dat kon hij allemaal niet verwerken. Was het dat? Dat hij zo in één keer uit zijn werk gehaald was en dat terwijl hij nog zoveel werk zag, de Heeren het hem allemaal onmogelijk maakte, dat hij daardoor met de Heere overhoop geraakt is. Gemeente, ik denk dat de verklaring hier gezocht moet worden. Johannes heeft gepreekt. Hij heeft met overtuiging gepreekt. Hij heeft met stelligheid gepreekt. Over hem die komen zou. Over de beloofde zaligmaker. En u weet wat hij gezegd heeft over die komende zaligmaker. Wiens wan in zijn hand is. En hij is als een dosvloer doorzuiveren. De bijl ligt al aan de wortel van de boom. Hij was ervan overtuigd dat hij zou komen als rechter. Dat hij zou komen om het oordeel te voltrekken. Dat hij zou komen om het kaf met onuitblusselijk vuur te verbranden. En er was wat een kaf onder Israël. Hij zou komen om de onvruchtbare bomen om te hakken en in het vuur te werpen. Hij zou komen om als rechter de dingen recht te zetten. Daar was hij van overtuigd. En nu komen zijn discipelen hem verhalen vertellen over wat de Heer Jezus doet. En in al die verhalen is op geen enkele manier sprake van een bijl. En er is op geen enkele manier sprake van een wan. Wat vertellen ze hem? Dat Jezus zieken geneest. Dat Jezus blinden het gezicht geeft. Dat Jezus doven doet horen. Dat hij melaatsen reinigt. Dat die zieke knecht van die hoofdman in Capernaum genezen is, terwijl hij op de rand van de dood lag. Dat zelfs een jongen die op het punt stond om begraven te worden, hij werd al uitgedragen door Jezus in het leven, wordt teruggezet. Dat hoort Johannes van zijn discipelen. Dat broden worden vermenigvuldigd. En dat er andere wonderen geschieden. En verder blijft het zoals het is. Er is nog geen stukje kaf verbrand. En er is nog geen boom omgehakt. En dan begint Johannes te twijfelen. Heeft hij het dan misgehad? Hij was er zo van overtuigd dat God hem die opdracht gegeven had om die boodschap te brengen. En hij heeft hem gebracht in de volle overtuiging dat dit het woord was dat de Heere in zijn mond gelegd had. En nou blijkt hij zich vergist te hebben. Nou blijkt het dat zijn boodschap verkeerd was. Nou blijkt het dat hij die hij aangewezen had, het toch kennelijk niet is. Zijt gij degene die komen zou? U bent zo anders als dat ik u heb me voorgesteld. U bent zo anders als dat ik u heb aangewezen. Bent u het echt? Heb ik me in de persoon vergist? En is daarom mijn boodschap fout geweest? Nou, dat grijpt nogal in, zou ik zeggen. Als je aan je levenswerk moet gaan twijfelen. En als je al je overtuiging, je diepste overtuiging moet gaan twijfelen. En als alles wat je gelooft en gedacht en gemeend en vertrouwd hebt, blijkt een ijdele grond te zijn. En daar komt dan bij, en Jezus weet toch dat hij daar zit. Daar komt dan bij dat Jezus die hoofdman, die Romeinse hoofdman, helpt als hij tot hem komt met het gebed om zijn knecht te genezen. Daar komt dan bij dat de Heere Jezus die jongeling erna in opwekt uit de dood. Daar komt dan bij dat de Heere zoveel mensen helpt als zij in hun nood tot hem komen. En Johannes, zijn voorloper, degene die hem gedoopt heeft, degene met wie hij intiem geweest is, die laat hij wegkwijnen in de gevangenis. Daar doet hij niks aan. Kan Jezus die zoveel wonderen kan doen, die de doden kan opwekken, nou niet zorgen dat hij uit dit hol, uit deze kerker komt. Uit de macht van Herodes verlost wordt. Altijd gaat het over weldaden aan anderen bewezen. En hier zit hij. Johannes heeft gezegd, hij moet wassen. En ik minder word. En toen hij dat zei, was hij het ermee eens. Maar nou die het beleeft, heeft hij het er zwaar mee. Minder worden. Minder worden. Dat je mond niet meer getuigen kan. Dat je gedoemd bent tot werkeloosheid. Dat je opgesloten zit achter dikke kerkermuren. En dat de vragen naar de toekomst allemaal somber en onbeantwoord zijn. Al met al reden genoeg, gemeente, voor Johannes om ernstig te gaan twijfelen. Diep in de put te raken. Hij had zich de Messias en zijn werk zo anders voorgesteld. En dus, hij zal het wel niet zijn, maar als hij het niet is, dan is Johannes mis geweest. Dan is alles, ja, en wat is er dan nog wel waar? En wat blijft er dan nog wel overeind staan? En waar heeft hij zich dan niet in vergist? Dan gaat de grond helemaal onder zijn voeten uit. Hoe dat dan komt. Hoe dat dan komt in een mensenleven. Hoe dat dan komt in het leven van deze Johannes. Dat hij zo ver geraakt is. Uiteindelijk. Ten diepste. Is dit alles veroorzaakt. Doordat hij een eenzijdige kijk had. Op wat God had geopenbaard. Die boodschap van de bijl was geen verkeerde boodschap. En die boodschap van de wan en van dat kaf dat verbrand zou worden, was geen verkeerde boodschap. Dat was ook een boodschap door God zelf gegeven. En omdat God zelf die boodschap wilde gesproken hebben, moest Johannes die boodschap doorgeven. Natuurlijk, het is ook zo, Jezus komt als rechter. Maar wat Johannes vergat, waar hij geen erg in had, waar hij geen zicht op had, dat was dat voorafgaande aan de komst en het werk van de rechter. God in zijn onbegrijpelijke goedertierenheid een periode van genade aan zondaren geeft. God een periode schenkt waarin hij zijn barmhartigheid gaat openbaren. En waarin hij het evangelie laat prediken. En dat was Johannes vergeten. Dat zag hij over het hoofd. En dus verstond hij de schriften wel, maar hij verstond ze ten dele. En hij verstond ze eenzijdig. En dus had hij een bepaalde gedachte over de Messias. En die was wel juist, maar die was niet compleet. Die was eenzijdig. En dus had hij gedachten over God. En die waren niet onjuist, maar die waren alweer eenzijdig. En zo is het gekomen dat hij vanwege zijn eenzijdigheid altijd maar naar die ene kant kijken. En de andere dingen die God ook geopenbaard heeft. En die hij notabene zelf gepredikt heeft. Daarover straks. Die andere dingen voorbij zien. En dan komt het. Twijfel. Dan komt zelfs objectieve twijfel. In het leven van Gods kinderen. Zijn tol eisen. Wat bedoel ik met objectieve twijfel? Als ik zeg objectieve twijfel. Dan begrijpt u dat er ook nog een subjectieve twijfel is. Om met het laatste te beginnen. De subjectieve twijfel. Als iemand daardoor geplaagd wordt, dan zitten de vragen hoog, hoor ik er wel bij? Deel ik er wel in? Ik heb geloofd, ik heb gedacht dat de Heere bemoeienissen met me had, maar dan ontdek ik deze dingen in mijn leven en het is al zo lang donker en duister en de Heere heeft al zo lang niet tot me gesproken en het woord van God lijkt wel een gesloten boek. Heb ik me vergist? Heb ik me het ingebeeld? Ik zal wel geen kind van God zijn. Er zullen wel geen werkzaamheden van Gods genade in mijn leven zijn. Ik zal het me wel hebben ingebeeld. Dus dat is twijfel aan je eigen staat. Zit het wel goed tussen de Heere in mijn ziel? Is hij wel begonnen? Dat is subjectieve twijfel. Daar is het bij Johannes, dat is het bij Johannes eigenlijk niet eens. Het is bij Johannes objectieve twijfel. En gemeente, dat is nog veel erger. Want dan is er geen waarheid meer. Dan raak je Gods woord kwijt. Dan is alles wat je gedacht had, waar je op staan kon, waar je van overtuigd was dat het woord van God was, dat is allemaal weggezakt. Johannes kan het niet meer geloven, dat wat God gezegd heeft waar is. Johannes is op dat niveau waar die dichter van Psalm 77 ook was. Daar heb je er trouwens weer in. Ik noemde zo pas Elia. Maar je kunt ook aan Asaf denken. Asaf die zo ver komt in zijn leven. En Johannes is er niet ver vandaan. Dacht ik aan God, zo maakte ik misbaar. Want hij vindt in God niets meer om houvast aan te hebben. Niets meer om steun aan te ontlenen. Niets meer om staande mee te blijven. God is hem geworden, ik denk aan de woorden van Jeremia in de Klaagliederen. God is hem geworden als een loerende beer. Al zijn wegen zijn toegemuurd. Waar Johannes ook kijkt, hij kan geen kant meer op. En wat God gezegd heeft en waar hij van overtuigd is, dat is allemaal onder zijn voeten weggezakt. Dat is verdwenen. Er is geen waarheid meer. En dat is verlammend. Als een mens eraan gaat twijfelen. Je hebt het woord van God wel eens aan je hart gedrukt. Je hebt het wel eens gevoeld in je binnenste dat het de waarheid was. En God heeft van dat woord wel eens een keer genomen en het toegepast aan je ziel. En je dacht, je was er op dat moment ook van overtuigd dat de Heere het zei. En nou geloof je het niet meer. En nou komt die bange twijfel. Zou er nou echt wel wat van waar zijn? Hebben de hindoes geen gelijk? Is alles wat me verteld is van mijn jeugd af, is dat wel waar? O, de duivel kan dan, als je zo op de zeef van Satan komt, zo gaan ziften, dat er niets meer is waar je nog steun aan krijgt. Weet u daar wat van? Van twijfel. Van die objectieve twijfel. Die angstige vragen. Die in je ziel kunnen oprijzen. Dat je zegt, ja, wat kan ik nou nog op aan? Wat is er nou nog waar? Je hebt misschien nooit gedacht dat je nog eens een keer zover zou kunnen komen. Maar je kunt zover komen. Een kind van God kan zover komen. Dat hij tegen de Heere gaat zeggen, Heere, is dat waar? Zijt gij het? En als de Heere de dingen dan anders doet in je leven, dan je verwacht had. Als de Heere dan een hele andere weg met een mens gaat, dan je gehoopt had en je gebeden had. God hoort niet. Hij had gezegd. Dat hij het geroep van zijn ellendigen hoorde. En nou blijkt dat niet waar te zijn. De hemel blijkt dicht. En je gebed dringt niet tot de Heere door. Het lijkt al alsof de Heere doof is. Is er wel een God? En als er een God is, is het al wel waar wat hij gezegd heeft. De dingen gaan zo anders, zie je. Zo kun je er langzamerhand in wegzakken, wegglijden. In die twijfel, het komt meestal niet in één keer. Maar het is een proces van alsmaar meer wegglijden. Weet u daarvan? Of die subjectieve twijfel. Die ook voor de beleving vreselijk kan wezen. Bange vragen. Was het wel Gods werk? Heb ik het me niet ingebeeld? Stel voor dat het allemaal inbeelding is geweest. En nou ben ik al zoveel jaren verder en ik heb nog maar zo weinig tijd. Zou het dan nou nog goed kunnen komen? Je vindt het in de schriften terug, gemeente. Je vindt het in de psalmen terug. Er is een dichter die zegt, er alle hoop mij gans ontviel. En niemand zorgde voor mijn ziel. Maar de vraag is, wat doe je nou met die vragen? Hopen ze zich nou op, zodat je erin dreigt te stikken? Of doe je nou net wat Johannes doet? Een paar van zijn discipelen bij zich roepen en zeggen, ga nou eens naar Jezus toe. Want hij is de enige die het antwoord kan geven. Ga nou eens aan Jezus vragen. Zijt gij het? Gelukkig als een mens dan dat toch nog mag doen. Johannes had het ook allemaal voor zichzelf kunnen houden. En wie weet wat dan. Maar Johannes houdt het niet voor zichzelf. En hij brengt de vraag, de benauwende, de prangende. de zielsvraag op het adres, op het enige juiste adres waar hij een antwoord kan krijgen. Want alleen langs deze weg kan hij eruit komen. Heere, ik begrijp het allemaal niet. Het is allemaal zo anders en nu twijfel ik aan alles en nu zie ik geen weg meer en nu heb ik geen licht meer. Maar laat u het me nou eens weten. Laat u het me nu eens weten. Dat is wat die dichter in Psalm 42 deed. En dan moet je de paradox daarin zien. De schijnbare tegenstrijdigheid. Ik zal tot God mijn steenrots spreken. De onveranderlijke steenrots. Waarom bent u veranderd? Waarom, Heere, vergeet gij mij? Dan komt de mens met al zijn twijfels en met al zijn bange vragen uiteindelijk toch bij het juiste adres. Want die God die hem dreigt en schijnt te vergeten, is toch de God van wie hij zegt, ja maar Heere, u bent toch mijn steenrots. En als Johannes de discipelen naar Jezus stuurt, dan is dat toch met deze overtuiging in zijn hart, hij is de enige die antwoord kan geven. En dat is de weg. Dat is de weg in alle twijfel en aanvechting. Heere, zegt u het is. Geeft u me eens licht. Laat u het me weten. Scheurt u de nevelen weg. En dan gaan die discipelen van Johannes naar de Heere Jezus toe. En dan komen ze bij de Heere Jezus op het moment dat de Heere Jezus druk bezig is met genezingen te verrichten. In diezelfde uren genas hij er velen van ziekten en kwalen en boze geesten en vele blinden gaf hij het gezicht. In feite komen ze nog ongelegen bij de Heere Jezus ook, want die is druk. Er zijn allerlei mensen gekomen met patiënten, zelf ziek zijnde of ze hebben een zieke familie, een ziek familielid bij de Heere Jezus gebracht. En de Heere Jezus wordt gevraagd om hier te helpen, daar te helpen en de Heere Jezus in zijn grote gewilligheid is bezig om al die verzoeken in te willigen. En dan komen die discipelen van Johannes en die komen op dat moment, een beetje een ongelukkig moment, met de vraag van Johannes bij Jezus. En het lijkt wel alsof de Heere Jezus voor die discipelen nauwelijks tijd heeft, of hij zomaar even tussen de bedrijven door, want daar staat alweer een blinde voor hem en daar komt alweer een melaatse aan. Alsof de Heere Jezus zomaar even tussen de bedrijven door tegen die discipelen van Johannes zegt, wat, of ik het ben die komen zal, ga je meester maar vertellen wat hier gebeurt. Ga maar vertellen wat hier gebeurt. Gaat heen en boodschapt Johannes weder de dingen die gij gezien en gehoord hebt, namelijk dat de blinden ziende worden en de kreupelen wandelen en de melaatse gereinigd worden en de doven horen en de doden worden opgewekt. Maar dat weet Johannes al lang. Dat hadden ze hem al eerder verteld. Moeten ze diezelfde boodschap nou weer aan Johannes gaan brengen? En dat was juist de boodschap waardoor Johannes zo in vertwijfeling geraakt was. Wat heeft hij aan zo'n antwoord? Het is toch net alsof de Heere Jezus Johannes in zijn twijfel niet eens serieus neemt. En toch moeten ze daarmee naar Johannes toe. En een ander antwoord krijgen ze niet. Nou waarom? Waarom? Dan raakt Johannes nog dieper in de put. Dan kan hij straks uit de woorden van zijn discipelen concluderen. De Heere Jezus neemt mijn vragen niet eens serieus. Zie je wel dat ik me vergist heb? Waarom doet de Heiland het zo? Gemeente, er is maar één antwoord op. De Heiland doet het zo omdat Johannes uiteindelijk moet gaan beginnen bij het begin. Wat is dat dan? Hij moet gaan vragen of datgene wat Jezus doet en wat hem over Jezus verteld wordt, nu in de schriften terug te vinden is. Of dat nou echt bij het werk van de Messias hoort zoals de Heere dat heeft aangekondigd. En Johannes moet zich af gaan vragen of de schriften misschien vertellen dat behalve rechter Jezus ook die weldoener is. Die zieken geneest en die melaatsen reinigt en die doden opwekt. Staat dat ook in de schrift? En dan moet Johannes terug naar het geopenbaarde woord van God. Gemeente, wij met onze twijfel worden altijd terugverwezen naar het geopenbaarde woord van God. Dat is het enige kompas in de storm. Dat is het enige houvast dat God geeft. Terug naar de schriften. Want die en die alleen kunnen ons wijs maken tot zaligheid. En staat het dan in de schriften? Dat in de Messiaanse tijd, als de zaligmaker zou komen, hij blinden zou laten zien en kreupelen zou doen wandelen en doden zou opwekken? Dat staat in de schrift. Dat staat uitvoerig in de schrift. En dat kon Johannes weten. Johannes moet Jesaja 35 eens lezen. En alles wat er over hem geschreven staat. Want de schriften moeten ons tenslotte overtuigen. En vooral dat laatste. Wat Jezus dan in die opsomming opnoemt. Dat armen het evangelie wordt verkondigd. Dat vooral. Johannes vergeet dat niet. En je weet het toch zelf wel, nietwaar? Dat volk van Israël dat bestaat uit puur armen en ellendigen. Verstrikt in de zonde. Daarom moest Johannes ook roepen tot bekering. Daarom moest Johannes er ook toe oproepen om met de zonde te breken. Daarom moest Johannes er ook toe oproepen om van al de eigen gerechtigheden afstand te doen. Ze waren rijk in zichzelf. Maar ze waren, en dat wist Johannes toch, ze waren zo arm als het op de wezenlijke dingen aankomt. En die armoede, die geestelijke armoede, was nog veel erger dan de melaatsheid van die melaatsen en de blindheid van die blinden en de dood van die doden. Dit raakt de wortel van het probleem. Armen, en waar hebben armen belang bij, Johannes? En nou moet je eens terugdenken, Johannes, aan je prediking, maar dan aan het tweede deel. Waar hebben armen belang bij? Bij het evangelie immers. Bij het evangelie van het Lam Gods. En dat Johannes dat ook gepreekt heeft, dat lijkt hij vergeten te zijn. Het Lam Gods. Hij heeft het toch geboodschapt? Niet dat evangelie. Dat is het waar die armen behoefte aan hebben. En waar ze baat bij zullen hebben. En dat evangelie moet verkondigd worden voordat de bijl valt. En voordat de wan gebruikt wordt. Eerste roep tot bekering en geloof. Eerste aanbieding van Gods genade. Eerste bekendmaking van zijn liefde. Eerste boodschap dat hij gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Eerste boodschap voor die armen en ellendigen. En daarmee heeft de Heer Jezus tegelijk een typering gegeven. En daar zou veel meer van te zeggen zijn, maar even in het kort toch een paar woorden hier naar aanleiding hiervan. Hij heeft tegelijkertijd een typering gegeven van het adres van het evangelie. Voor wie is het evangelie? Voor wie heeft het waarde? Voor wie? Niet voor mensen die alles hebben. Niet voor mensen die vol zitten. Niet voor mensen die geen gebrek hebben. Maar waarde krijgt het evangelie voor mensen die aan alle dingen gebrek hebben. Armen. En nou mag ik u wel vragen, nu de Heer Jezus dat zo geformuleerd heeft. Heb u dat in uw leven ook al ontdekt? Dat u gebrek hebt. Waaraan dan? Dat u arm bent. Waarin bestaat uw armoede dan? Van nature? We hebben geen God. Althans geen God die we persoonlijk kennen. En we kennen de verborgen omgang met God niet. We zijn zelfs door onze zonde vijanden van God geworden. Onze armoede, weet u waar die uit bestaat? Wij kunnen voor God niet bestaan, want we hebben geen gerechtigheid. Als God ons dagvaart om voor hem te verschijnen. Dan kunnen we niet voor hem verschijnen. Want we zijn vuil en we zijn verdorven en we zijn schuldig. En we hebben niets dat ons in zijn ogen aanvaardbaar maakt. Zo arm zijn we. We hebben geen deugden, we hebben geen enkele kwaliteit. We hebben niets, we hebben het oordeel verdiend. En nou zijn er mensen die dat niet willen erkennen. En er zijn mensen die er ook helemaal geen erg in hebben. En er zijn mensen die denken dat ze in hun godsdienst rijk zijn en verrijkt geworden. Daar was die gemeente van Laodicea vol mee. Mensen die dachten dat ze rijk en verrijkt waren en geen ding gebrek hadden. Tot wie de heiland moet zeggen. En je weet niet eens dat je jammerlijk en arm en blind en naakt bent. Bent u ook nog zo'n Laodiceër? Sluit niet uit dat die mogelijkheid vandaag nog bestaat. De Laodicensen zijn niet uitgestorven. Zelfs niet toen de gemeente in Laodicea opgeheven werd. Maar je hebt ze overal, je hebt ze overal. Mensen die rijk en verrijkt zijn en denken dat ze nergens gebrek aan hebben. Want ze hebben geloof. Ze hebben zoveel steun aan hun geloof. En ze hebben dit en ze hebben dat. En ze doen zoveel. Maar weet u dat u jammerlijk en arm en blind en naakt bent. En dat het hoog tijd wordt dat u van de Heere gaat kopen ogenzalf op dat gezien mocht. En witte klederen om uw naaktheid te bedekken. En alles om uw armoede op te heffen. En daar ligt nou net de ergernis van de evangelie in. Want er zijn maar al te veel mensen die dat eigenlijk niet eens willen horen. En als daar te veel accent op gelegd wordt, dan panseren ze zichzelf. En dan komt er dat verzet. Je laat de mens ook niks houden. Nee, je laat de mens ook niks houden. Want God laat niets in onze handen liggen. Hij neemt ons alles af. En daarom, het heeft waarde, dat evangelie. Maar voor degene die ervoor leren bukken. En voor degene die het aanvaarden. Ik ben ellendig en nooddruftig. En ik kan me nergens meer mee op de been houden. En ik kan me nergens meer mee troosten. Ik ben niet meer dan zo'n ellendige. En zalig, zo eindigt de Heere Jezus deze boodschap die ze aan Johannes mogen gaan doorgeven. Zalig is nu degene die aan mij niet zal geërgerd worden. Zalig is degene die het nu met mij eens wordt. Dat ik een heiland voor de armen ben. Dat ik een boodschap breng voor de verlorenen. Dat ik gekomen ben om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Maar die dat ook kwam doen. En zalig is degene die zijn verzet dus opgeeft. Hebben u dat nou al eens gedaan? Uw verzet tegen de Heere opgeven. Uw gewonnen geven. Genade gevraagd. Als je genade aan God vraagt, dan geef je het op. Dan geef je het uit handen. Dan erken je, ik heb alles verbeurd. Ik heb geen recht meer. Mijn zonden getuigen tegen me. En ik weet niet hoe ik er vanaf moet komen. En er is er maar één die me ervan verlossen kan. En die is niet verplicht om het te doen. Gena, o God, hoor hoe een boeteling pleit. Dan aanvaard je je vonnis, dan aanvaard je de Heere is recht in al zijn weg en werk. Dan stoot je er niet meer aan als de Heer over ons het oordeel uitspreekt, want het is waar. En dan gaat de ergernis eruit. Zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden, zegt Jezus. Zalig is hij die zijn vonnis aanvaardt. En die de vrijspraak ook aanvaardt. Over het hoofd van zo'n schuldige. Gemeente, heb u zo het evangelie al eens gehoord? Dat is nog meer waard dan dat doden opgewekt worden. Dat is nog meer waard dan dat blinden het gezicht krijgen. Dit lost het probleem, het eigenlijke, het wortelprobleem, basale probleem op. Dit is het antwoord Gods op de grote nood van Adams kinderen in hun armoede. Het evangelie komt. En dat vraagt geloof, dat vraagt aanvaring, dat vraagt erkenning, dat vraagt buigen, dat vraagt zelfverlies. En als Johannes dan bij de terugkomst van zijn discipelen nog gevraagd zou hebben, maar hoe zit het dan met de wan en hoe zit het dan met de bijhol? Oh, die komen heus wel, Johannes. Die komen heus wel. En eigenlijk als je goed kijkt, dan zie je dat die bijl al gehanteerd wordt. Nu al. Maar daar moet je geloofsogen voor hebben. En eigenlijk als je met geloofsogen ziet, dan zie je dat de wan ook al in zijn hand is. Want je ziet toch de wegen uiteengaan bij hem. Als aan armen het evangelie verkondigd wordt, dan worden toch de sleutels van het hemelrijk bediend. Dan wordt de deur van het koninkrijk toch geopend. En dan gaan er toch mensen die dat waarachtig geloven binnen in het koninkrijk. Maar dan gaat die deur toch ook dicht. Voor degene die zich ergert. Voor degene die aan zijn eigen vermeende rijkdom meent genoeg te hebben. En dan ligt de boom daar aan de wortel, de bijl aan de wortel van die boom. En dan is hij bezig om onhoorbaar nog bomen te kappen. En dan is hij bezig om onzichtbaar koren en kaf te scheiden. Als de sleutels van het hemelrijk bediend worden en waar de prediking van het evangelie aan de armen recht geschiet, dan wordt het de rechtvaardigen aangezegd dat het hem wel zal gaan. En dan wordt het de goddeloze aangezegd dat het hem kwalijk zal gaan. Zie je dat in de prediking koren en kaf al gescheiden worden? Onzichtbaar. Zie je dat in de prediking de bomen al vallen? Onhoorbaar. Maar net zo goed reëel. En wat is er nou met u? Binnen of buiten, koren of kaf. Amen. 73, het 14e vers. God, wij willen uw naam ootmoedig danken. Nu gij ons onder uw woord gebracht hebt, het woord waarin gij de antwoord gegeven hebt op de bange vraag van Johannes, Heer. En wat een benauwde vraag was dat van deze man. En wat kan het benauwd zijn als al de grond onder onze voeten wegzinkt. En als alle hoop ons gans ontvalt en als wij het niet meer weten. Al de zekerheden die er waren, ze zijn er dan niet meer. O God, als er zulken in ons midden zijn, wilt u ze dan maar die genade geven die Johannes ook ontving, dat hij de vragen bij u mocht brengen. En dan krijgt hij wel een antwoord. Misschien wel een heel ander antwoord dan hij verwacht had, maar wel een antwoord dat bedoeld is om hem echt uit de ellende te verlossen. O God, u verwijst ons dan toch altijd weer naar uw onfeilbaar woord. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. Zo bid daarom de dichter. Wij vragen van u, Heere, dat we datzelfde gebed dan ook maar mogen kennen. En dat wij dat wonder, dat genadewonder mogen zien, dat armen het evangelie verkondigd wordt. Dat u ze niet in hun armoede laat omkomen en wegkwijnen. Zelfs ook die Johannes in de gevangenis, al was hij nog zo arm en ellendig in zichzelf, hij mocht op deze manier via zijn discipelen het evangelie horen. O, wij bidden van u, o God, laten we dat wonder ook niet onderschatten. En geef ons die genade dat wij onszelf ook als echt, als armen mogen kennen. En dat we ons zo ook mogen presenteren aan u, met geen pretenties meer. En met geen waardigheid meer. En dat we al datgene wat we dachten te hebben nou eens kwijtraakten. En dat we de ergernis aan het kruis en aan de gekruisigde kwijtraken. Om als ellendigen gered te worden. Gij zult ellendigen dat land bereiden door uw sterke hand. O Israëls ontfermer. Mensen die zwart zijn van dienstbaarheid en die zichzelf nooit kunnen wassen. En die zichzelf nooit kunnen helpen in geen enkel opzicht. Zulke ellendigen, zulke bedelaars. Heere, er is een evangelie voor zulke. Heilig dat aan onze harten. En breng ons ook vanavond nog weer samen rondom uw getuigenis om Jezus wil. Amen. 131, het vierde vers, dat Israël op de Heere vertrouwt. Heen in vrede en draagt met u Gods zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God En de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.